Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen op het moment waarop, helaas door slechte gezondheidsomstandigheden, pater Maximiliaan eigenlijk naar Polen terugkeert voor de nieuwe verkiezing van een provinciaal. Maar daar wordt dan besloten om hem opnieuw overste te maken van Niepokalanov in Polen dus. En dan spreken we over de periode van 1936 tot 1941. We hoorden reeds enkele getuigenissen over deze periode, en we gaan hier vandaag ook in verder. We luisteren naar de getuigenis van de zeer eerwaarde heer Vladimir Obidzinski, de pastoor van het dorp Pavlovice, vlakbij Niepokalanov. Pater Maximiliaan was overste van Niepokalanov van 1936 tot 1941, toen hij gearresteerd werd. Bovendien was hij de redacteur van de verschillende publicaties van Niepokalanov. De dienaar Gods vervulde zijn plichten gewetensvol en volgens Gods geest. Deze goede geest probeerde hij ook door toespraakjes en conferenties in te prenten bij de broeders die hem hielpen. Bij enkele van die conferenties was ik ook aanwezig. De dienaar Gods heeft mij nooit gesproken over de moeilijkheden die hij ondervond bij de ontwikkeling van zijn werken. Ik weet dat hij een man was met grote initiatieven die hij met de hulp van de onbevlekte verwezenlijkte. Men moet met deze getuigenissen voor ogen niet menen dat men in Niepokalanov in een wereld leefde die anders was dan de onze. Was er tijd voor het geestelijk leven en voor arbeid, men werkte 8 uren. Pater Maximiliaan zorgde tevens angstvallig voor de nodige ontspanning. 3 sportvelden met accommodaties voor onder meer korfbal, voetbal en tennisbanen, een zaal waar men kon biljarten en vooral schaken, maakten de recreaties voor de honderden broeders tot een waar genot. En ook een orkestje ontbrak er niet. Persoonlijk organiseerde pater Maximiliaan wedstrijden tussen de verschillende afdelingen. Een grote serie foto's herinnert ons aan deze evenementen. Hij deed de aftrap bij het begin van een voetbalwedstrijd. Op andere foto's ziet men hem schaken of picknicken tijdens een wandeling door de bossen. Er is gezegd dat de jaren die aan het uitbreken van de Duits-Poolse vijandelijkheden voorafgingen, voor Niepokalanov het vruchtbaarst waren en tevens een tijd van een levendig enthousiasme voor de Mariastad in heel Polen. Niepokalanov is een naam die niet alleen aan de zonen van Sint Franciscus bekend is. De echo van zoveel godsdienstige en sociale activiteit door middel van de pers is tot ver over de grenzen van dit land gehoord. Heel de productie van Niepokalanov is te zien op een perstentoonstelling in Warschau. De meest vrijende beoordelingen hebben niet zozeer de talrijke drukwerken dan wel pater Maximiliaan zelf op het oog. Niet-katholieken bewonderen vooral de merkwaardige werkdadigheid van deze nederige minderbroeder en al delen zij dan niet zijn ideeën en doelstellingen, zij aarzelen niet zijn genialiteit en energie hoog te prijzen. Zo staat Niepokalanov dikwijls op het programma voor een bezoek van Poolse en buitenlandse hoge gasten, regeringsautoriteiten, diplomaten en journalisten hebben belangstelling voor deze bijzondere stad, en van kerkelijke zijde laat men zich niet onbetuigd. Primaat van Polen, kardinaal Kakowski, zijn opvolger, kardinaal Glond, de apostolische nuncie Monsieur Marmaggi, later kardinaal en prefect van de Heilige Congregatie van het Concilie, en Monsieur Cortesi. Maar een van de meest belangrijke bezoeken was wel dat van Pater Beda Hess, generaal van de Orde der Minderbroeders Conventuelen. Het had plaats in de zomer van 1936 bij gelegenheid van het provinciaal kapittel. Het waren onvergetelijke dagen. Eindelijk waren alle moeilijkheden opgelost. Hadden zijn voorgangers de stichting en geleidelijk aan de ontwikkelingen goedgekeurd, deze opvolger van Sint Franciscus kwam om het werk en de kloosterarbeiders te zegenen. We mogen hier het getuigenis van het hoofd van de orde voor de kerkelijke rechtbank van Rome niet terzijde leggen. De eerste keer dat ik Pater Maximiliaan ontmoette, was bij gelegenheid van het provinciaal kapittel van 1936, waarvan ik als generaal voorzitter was. De kustos van de custodie van Warschau vertelde in zijn verslag over Niepokalanov: in dit klooster schittert een waarlijk Franciscaanse geest, vurige liefde voor de onbevlekte, grote ijver, hoogste armoede en eenvoud. Deze waardering was werkelijk vleiend. Ik was toen 2 maal in Niepokalanov en zag mij onmiddellijk geplaatst voor een werk dat door God gezegend werd. Voor een stad waar boven de onbevlekte maagd zweefde. Het ging hier om een 15-tal houten paviljoens en 1 enkel stenen gebouw waarin rond 700 kloosterlingen een actief leven leiden, zowel op geestelijk als op stoffelijk gebied. Met mijn eigen ogen kon ik vaststellen hoe waar het verslag van de kustos van Warschau was. Onder de paters en broeders heerste een vurige geest van naastenliefde. Er was grote eendracht en op hun gezichten las men een serene Franciscaanse blijdschap. Zij groeten elkaar met Maria, zodat het mij leek in deze omgeving de ware geest weer te vinden van de eerste dagen van de Serafijnse orde. De stelregel ora et labora, werk en bid, werd in Niepokalanov letterlijk uitgevoerd. Want buiten de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en de andere gemeenschappelijke gebedsoefeningen waren de broeders in 2 werkploegen verdeeld, 1 voor het werk overdag, de andere voor het nachtwerk. De kloosterlijke geest waarin de broeders leefden was uitermate vurig en hun vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid en de onbevlekte was onbegrensd. Bij dit punt van zijn getuigenverklaring bekent pater-generaal dat hij in verlegenheid gebracht werd en zich enigszins vernederd voelde door een aanbeveling die hij aan pater Maximiliaan gaf. Toen hij namelijk alle gebouwen bezocht had, spoorde deze Amerikaanse generaal pater Maximiliaan aan alle gebouwen en machines bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Maar zonder te talmen antwoordde pater Maximiliaan echter in alle eenvoud: onze verzekeringsmaatschappij is de onbevlekte. En al redenerend ging hij verder: Niepokalanov is ontstaan door de giften die de onbevlekte gezonden heeft. Zij is steeds groter geworden door de bijdragen van de bank van de voorzienigheid, en daarom is van alle verzekeringen de bescherming van de hemelse koningin het beste. Het was januari 1937. Toen men de oorlog van 1939 niet kon voorzien, omdat de vredelievende afspraken tussen de Europese parlementariërs eerder deden veronderstellen dat de regeringen niet zo dwaas zouden zijn om het mensdom in een hel van ijzer en vuur te storten. Eén episode echter, die ons de goddelijke verlosser voor de geest roept op de vooravond van zijn lijden, laat ons zien dat pater Maximiliaan voldoende op de hoogte was van de toekomst. Het was zondag 10 januari 1937. Na het avondeten was er voor de communiteit een toneelstuk over de geboorte van Christus. Het was een mooi stuk, door ons Jaselka genaamd. Het werd in de aula uitgevoerd door de broeders en aspirantbroeders. Allen wachten gespannen op het gebeuren van die avond. Onder het eten kondigde pater Maximiliaan de voorstelling aan, maar hij liet de plechtige professen de vrijheid erheen te gaan dan wel bij hem te blijven voor een onderhoud in de refter. Na het eten gingen de meesten naar de aula, maar verschillenden, degene die dit vertelt, de broeders Hilarius, Camillus, Lucas, Emilius en vele anderen, samen met pater Pius Bartosik, bleven met pater Maximiliaan praten in de eetzaal. Om kort te gaan, pater Maximiliaan zei: "Laten wij aan tafel gaan zitten in volgorde van onze leeftijd. Wij zullen een vertrouwelijk gesprek voeren." Zo gezegd, zo gedaan. Rechts van pater Gardiaan, pater Maximiliaan, zat pater Pius en verder in een kring de broeders in volgorde van hun leeftijd. Mijn dierbare kinderen, begon toen pater Maximiliaan, die als het ware overrompeld werd door een grote tederheid en een hevige ontroering. Nu ben ik bij jullie. Jullie beminnen mij en ik jullie. Ik zal sterven en jullie zullen blijven. Voordat ik deze wereld verlaat, wil ik jullie een gedachtenis nalaten. Omdat ook ik de wil van de onbevlekte wil doen, heb ik alleen de broeders met eeuwige geloften hier laten blijven, die echter zelf vrij mochten kiezen. Dit zou het bewijs zijn dat de onbevlekte jullie hier verzameld wilde hebben. Jullie noemen mij pater Gardiaan en dat ben ik. Jullie noemen mij pater directeur en dat zeggen jullie goed, want als zodanig ben ik hier in het klooster en in de drukkerij. Maar wie ben ik nog? Ik ben uw vader. Meer echt vader dan hij die jullie het tijdelijk leven gegeven heeft, door mij immers, hebben jullie het geestelijk leven ontvangen, dat een goddelijk leven is, en de kloosterroeping die het tijdelijke leven te boven gaat. Is het niet waar wat ik zeg? Zeker, dat is de waarheid, zei een van de aanwezigen. Als u er niet geweest was, pater, dan zou de ridder, de stad der onbevlekte en wij allemaal, wij zouden nu niet hier zijn. Door de ridder te lezen heb ik het Franciscaan apostolaat leren kennen, sprak een tweede. De ridder der onbevlekte heeft in mij de kloosterroeping doen ontluiken en heeft haar versterkt, vervolgde een derde. En zo sprak iedereen met eerlijke oprechtheid over zijn persoonlijke ervaring. Wel nu, ging pater Maximiliaan verder, ik ben jullie vader. Spreek mij dus niet aan met gardiaan of directeur, maar veel eenvoudiger met vader. Jullie hebben zeker wel gemerkt dat ik jullie aanspreek met jij. Dat doe ik omdat een vader zijn zoon niet aanspreekt dan met het vertrouwelijke jij. Terwijl hij ons allen aankeek, leek het alsof de pater zich bezorgd maakte iets bijzonders te moeten bekendmaken dat hem aan het hart lag en dat zijn persoonlijke nederigheid hem weerhield het ons mee te delen. Ten slotte was het alsof hij een heilige schaamte overwon, hij sloeg zijn ogen neer, boog het hoofd en liet de hevige ontroering zien waaraan hij ten prooi was. Het leek wel alsof de lucht dicht zat van mysteries die hij op het punt was ons bekend te maken. En toen begon de pater weer te spreken. Lieve kinderen, jullie weten dat ik niet altijd bij jullie kan blijven. Daarom verlang ik jullie ter mijn herinnering iets te zeggen. Ja, zeg het, pater, riepen allen in koor en hielden hun adem in. Ach, als jullie eens wisten hoe gelukkig ik ben. Mijn hart stroomt over van geluk en vrede. Zoveel geluk en vrede als men hier op aarde maar smaken kan. Niettegenstaande de moeilijkheden van het leven, heerst in het diepste van mijn hart steeds die onuitsprekelijke rust. Lieve kinderen, bemint de onbevlekte. Bemint haar, en zij zal jullie gelukkig maken. Vertrouwt grenzeloos op haar. Niet aan allen is het gegeven de onbevlekte te begrijpen. Dit kan men alleen maar door het gebed verkrijgen. De moeder van God is een allerheiligste moeder. Wij begrijpen wat moeder zeggen wil, maar zij is de moeder van God. En alleen de Heilige Geest kan de genade geven zijn bruid te kennen aan wie hij wil en wanneer hij wil. Ik wilde jullie nog wat zeggen, maar is dit misschien niet genoeg? En hier keek hij ons allen aan. Wij bemerkten zijn verlegenheid, maar hielden aan en vroegen hem ons niets te verbergen en ons alles te zeggen. Goed dan, ik zal het jullie zeggen, ging hij verder. Ik heb jullie gezegd dat ik erg gelukkig ben. Ik loop over van vreugde, omdat het mij ten stelligste vanuit de hemel verzekerd is. Lieve kinderen, bemint de Heilige Maagd, bemint haar zoveel als jullie maar kunnen. Hij zei het met zoveel ontroering dat de tranen hem in de ogen sprongen. Een ogenblik was er een stilte die hij zelf onderbrak. Is het jullie nu misschien genoeg dit te weten? Maar even later. Vertel ons nog iets, pater, van dat andere. Misschien hebben wij nooit meer zo'n laatste avondmaal. Omdat jullie zo aanhouden, voeg ik er dit nog aan toe. Wat ik jullie gezegd heb, is in Japan gebeurd. Meer zal ik niet zeggen, lieve kinderen, vraagt mij ook niet meer over deze dingen. Een van de aanwezigen vroeg hem toch erop in te gaan en meer bijzonderheden te geven, maar het had geen zin, want verder wilde hij over deze geheimen niets meer zeggen. Toen wij ophielden met onze opdringerige vragen, vervolgde hij vaderlijk: ik heb jullie mijn geheim verteld en ik heb het gedaan om jullie sterkte en energie te geven in de bitterheden van het leven. Misschien zullen er moeilijkheden komen en beproevingen, bekoring en neerslachtigheid. In dat geval zal de herinnering aan deze dingen jullie sterken om vol te houden in het kloosterleven en jullie aansporen de offers te brengen die de onbevlekte van jullie zal vragen. Dierbare zonen, verlang niet naar buitengewone dingen, maar doet alleen de wil van de onbevlekte. Dat haar wil volbracht worden, niet de onze. Ik wilde jullie deze dingen zeggen, maar ook hierin wilde ik de wil volbrengen van haar. Daarom heb ik onder het avondeten gezegd dat alleen de plechtige professen hier konden blijven en dat ze daarin helemaal vrij waren. Terwijl ik met jullie sprak, hield ik de rozenkrans in mijn hand en bad, om te weten of ik wel of niet moest zeggen wat ik jullie gezegd heb. Ik smeek jullie met niemand over deze dingen te praten, zolang ik in leven ben. Belooft het. Maar zeker, wij beloven het, antwoordden de aanwezigen. Na een ogenblik zwijgen kwamen van onze kant vragen naar voren over verschillende onderwerpen, vooral met betrekking tot de toekomst. Hoe te handelen in deze of gene omstandigheden? Hoe ons te gedragen bij de verschillende mogelijke gebeurtenissen? Pater Maximiliaan antwoordde heel duidelijk en zeker, en zijn woorden waren doortrokken van de geest Gods. De buitengewone zitting was ten einde. Wij verlieten de refter en in ons hart en op onze lippen kwamen steeds weer de woorden die niet geheim konden blijven. Bemint de onbevlekte, dierbare zonen, bemint de onbevlekte. En meer dan ooit beheerste het toekomstbeeld dat de pater ons als in het licht van een bliksemschicht had voorspeld onze gedachten. Er zullen erg moeilijke tijden komen. Tijden van beproevingen, van bekoringen en van moedeloosheid. Maar de herinnering aan de ontvangen genaden zal voor jullie een sterke steun zijn en kracht geven voor de overwinning in de moeilijkheden van het leven. Het leven van Pater Maximiliaan is rijk aan buitengewone gebeurtenissen, die de theologen bovennatuurlijke gaven noemen. Wij kennen er twee die van uitzonderlijk belang zijn. De eerste is het visioen van de twee kransen, die de heiligheid en het martelaarschap voorstellen. Dit gebeurde in zijn jeugd bij het begin van zijn geestelijk leven. De andere is de verzekering van zijn eeuwige gelukzaligheid, zoals eerder gezegd. Het heeft plaats gehad toen hij tot volle rijpheid gekomen was en het lijkt ons dat hem dit overkwam toen hij verwikkeld was in geestelijke en stoffelijke beproevingen van zijn missionaire leven in Japan. De kerk spreekt zich niet uit over de bovennatuurlijke gaven van haar heiligen, vooral als het om private openbaringen gaat, zoals in ons geval. Ze worden wel in overweging genomen, en we zouden zelfs kunnen zeggen in negatieve zin, bij het onderzoek naar het hele geestelijke leven van de dienaar Gods, want ze zouden argwaan kunnen wekken en de vraag doen stellen of deze gebeurtenissen niet voortkwamen uit een gestoorde geest. Men heeft dit bij het onderzoek naar de heldhaftige deugden van Pater Kolbe behandeld. De advocaat van de duivel had een uitgesproken argwaan omtrent een zeker psychologisch gebied van twijfelachtige aard, een natuurlijke geestesziekte, waarin de twee vermelde gebeurtenissen hun oorsprong konden hebben gevonden. Maar het verdachte psychologisch gebied van twijfelachtige aard heeft men bij Pater Maximiliaan toch moeten uitsluiten. Wat zijn geestelijke evenwichtigheid betreft, was zijn persoonlijkheid volmaakt gezond. Onder de getuigen, die met grote nauwgezetheid ondervraagd werden bij de processen, bevonden zich ook doktoren, die Pater Maximiliaan behandeld hebben. Ze waren niet alleen eensgezind wat betreft de diagnose van de tuberculose en andere complicaties in zijn verteringsorganen, maar ook unaniem van mening dat hij psychisch volmaakt gezond was. Dr. Stanislaus Vazovic, die hem in Niepakalanov behandelde, zegt onder andere: de dienaar Gods achtte zich verplicht de medische voorschriften na te komen. Mentaal en psychisch was Pater Kolbe in de hoogste graad een normaal mens en diens overeenkomstig leefde hij graag. In de dienaar Gods heb ik geen enkele psychische storing ontdekt, nog op het gebied van het verstand, nog wat betreft zijn wil, nog in zijn gevoelsleven. Dr. Yasuro Fukahori, die pater Maximiliaan in Nagasaki behandelde, geeft ons een diagnose die zijn deugden prijst. De beoefening van die deugden eiste een constante beheersing van zijn eigen persoonlijkheid. Hij had zeker een opvliegend karakter, aldus de dokter. Ik verwonderde mij hoe hij erin slaagde zijn driftige natuur te beheersen. In de conversatie merkte men dat hij zenuwachtig en hartstochtelijk was, maar krachtig onderdrukte hij deze, zijn natuur. Ik denk dat hij eerder fijngevoelig was dan scrupuleus. Prins Drukki Lubecki, die we als de grote weldoener van pater Maximiliaan kennen, beschrijft hem als volgt. Hij was kalm, rustig, zeer evenwichtig. Hij was altijd dezelfde, min of meer moe, maar met een constant humeur. Geen sprake van hallucinatie. Ook de twee doktoren van het concentratiekamp van Auschwitz werden met nadruk ondervraagd over de psychische gezondheid van pater Maximiliaan, om te weten of het edelmoedig offer van zijn leven misschien toe te schrijven zou zijn aan een onbeheerste handeling. Hun antwoorden zijn positief. Zo verklaart dokter Vlodarski: Ik heb de dienaar Gods in het kamp gekend als een zeer moedig man en in de meest positieve zin psychisch gezond. Ik heb in hem geen enkel verschijnsel van nervositeit bemerkt, noch psychische verschijnselen van scrupulositeit. Dokter Rudolf Diem, geneesheer van het ziekenhuis van Auschwitz, op wiens getuigenis wij later nog zullen terugkomen vanwege zijn uitzonderlijk belang, bevestigd. Ik heb de dienaar Gods gekend als een man met een rustig karakter, evenwichtig en psychisch totaal gezond. Het lijkt ons derhalve gerechtvaardigd vast te stellen dat de buitengewone gebeurtenissen waar het leven van pater Maximiliaan rijk aan is, beschouwd mogen worden als echte bovennatuurlijke gaven die de Heilige Geest schenkt aan deugdzame en bevoorrechte zielen. Wij weten dat wij aan deze dingen slechts een menselijk geloof kunnen hechten, maar dat geloof is dan ook gemotiveerd door het hele leven van de dienaar Gods, vooral als wij letten op zijn standvastig beoefenen van de christelijke deugden. De openbaring, die we hebben vermeld, deze betekenisvolle en vertrouwelijke bekentenis, laat ons binnendringen in het vaste voornemen van Pater Maximiliaan nooit te zwijgen over de aantrekkelijkheden van Maria, ook niet over die welke hij ervaren en geproefd had in het intiemste van zijn gebed, om zodoende de zielen aan zich te binden die zouden blijven en zijn werk voor de onbevlekte moesten voortzetten. Zoals Jezus, naarmate het uur van zijn lijden naderde, steeds meer sprak over de openbaringen van de Vader, en wel zo dat er in zijn leerlingen het verlangen opkwam hem te kennen, Heer, laat ons de Vader zien, dan zullen wij tevreden zijn, zo ook onze goede pater Maximiliaan ten opzichte van de onbevlekte moeder. In de laatste dagen van mei 1937 liep pater Maximiliaan eens door de straten van Jipokalanov, omgeven door een groep jonge broeders. Plotseling vroeg een van hen in alle eenvoud, Pater, laat ons de onbevlekte zien. Pater Maximiliaan bleef even verbaasd staan. Dan keek hij de vragensteller glimlachend aan en zei, Wil jij hebben dat ik je de onbevlekte laat zien? Hier is hij. Zie je dit alles? Al die huizen? De machines die daarin staan en die voor haar glorie zoveel tijdschriften drukken? En vooral zoveel harten. Zoveel harten die in Jipokalanov totaal aan haar zijn toegewijd? Wel, kijk, dat is de onbevlekte. En het Japanse Mugenzai no Sono? Enkele jaren geleden bestond het niet en nu bestaat het wel. Zie. Zie dan, zoon, de onbevlekte in haar werken. Zie hoe zij haar barmhartigheid toont. En later, mijn zoon, niet lang meer, zul je haar aanschouwen in de hemel. Zijn plan voor een Maria-apostolaat in Rusland was gedurfd. Roekeloos, zou men kunnen zeggen, bijna een utopie. Maar met het geloof en de ijver van pater Maximiliaan leek het, hoe moeilijk ook, uitvoerbaar, aangezien hij het toch zou doen in naam en onder de bescherming van de onbevlekte. Met de angstige en duistere visie op de politieke situatie, nu er een diepe kloof lijkt te bestaan tussen Rusland en het Westen, zijn wij geneigd te denken dat pater Maximiliaan zwaar overspannen moest zijn. Even een korte kanttekening hier. Het boek waar wij het voorlezen werd gepubliceerd in de jaren 70. En toen spraken we nog over die moeilijke relatie tussen het Westen en Rusland. Misschien moeten we toch zeggen dat het vandaag de dag eigenlijk niet veel verschilt. Laten we verder gaan in het levensspoor van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Maar zijn verleden en de sterke, wilskrachtige persoonlijkheid sluit iedere verdenking hieromtrent uit. De ridderschap voelt dat zij de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien onder de bescherming en aanvoering van haar stichter. Bovendien leek in het begin de gedachte alleen reeds om in Japan een tweede Jipokalanov te stichten niet vermetel, ja, zelfs een onmogelijkheid. De man die de naam van apostel mocht dragen en rijk was aan bovennatuurlijke energie, moest dergelijke plannen zelfs koesteren. Waren het niet zo, hij zou geen apostel van het christelijk geloof zijn. Geen wonder dus dat pater Maximiliaan, toen hij in augustus 1930 van Polen via Siberië naar Japan terugreisde, met opzet 4 dagen in Moskou bleef. Wat bezielde hem? Welke plannen smeedde hij toen hij daar over het immense plein voor het Kremlin ronddwaalde? Het was zeker geen toeristisch uitstapje, want daar deed hij niet aan. Maar als hij er is, is dat om te kijken en om de mogelijkheden te onderzoeken. Reeds in 1926, toen hij verpleegd werd in het sanatorium van Zakopane, schreef hij aan zijn broer, pater Alfons: "Lieve broer, het zou goed zijn ook inschrijfformulieren in het Russisch te laten drukken. Broeder Albertus kent goed Russisch en de lettertypen kunnen geleend worden van de heer Rydziki." Ook toen hij in 1933 van Japan naar Polen moest, trok Rusland hem bijzonder aan. In oktober 1932 kwam hij met pater provinciaal overeen een nieuwe reis naar Moskou te ondernemen. En het verdere verloop, beste luisteraars, van het apostolaatswerk in, jawel, Rusland, en dit onder het communisme, zullen we verder ontdekken in een volgende aflevering, waar we u verder zullen voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw bij wou zijn, hopend dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Heiligen Getuigen, dan ontdekken we samen verder het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Oh,